Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En dan bel je de recherchehulp en dan vraag je eigenlijk, nou, waar gaat het over? En die zei toen, ze hebben een Canadese toerist ontvoerd voor een paar weken. Want je zei net 11 dagen, maar hij heeft 11 dagen in die kast gezeten. En in totaal 15 dagen van zijn vrijheid beroofd geweest. Jezus. En dan ga je met die informatie richting het politiebureau.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Voorafgaand doen we altijd even eerst de spelregels. Vaste luisteraars zullen ze kennen, maar diegenen die net inhaken wellicht niet. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn. We behandelen geen lopende strafzaken. En waarom doen we dat niet, Chris?
Omdat, kort gezegd, het feit dat zo'n zaak afgesloten is... iets meer ruimte geeft om op te stijgen over zo'n zaak te vertellen... En ook niet per se uit procesbelangen over zo'n zaak te vertellen... maar gewoon vanuit de invalshoek wat interessant, bijzonder, leuk, opvallend... dan wel ontroerend was aan de strafzaak.
En daarnaast behandelen we ook geen zaken waar jij of waar jij als advocaat... of iemand van jouw kantoor bij betrokken is geweest.
Ja, en dat doen we vooral ter bescherming van jouw journalistieke integriteit. Nee, ja. Maar we gaan een beetje napleiten in deze podcast... want dat doe ik niet in mijn eigen zaken of in zaken die binnen mijn kantoor spelen.
Heb jij wel eens zo'n zaak gehad waarvan je dacht... nou, dit geloof ik echt gewoon niet. Dit is zo'n achterlijk verhaal.
Ja, zeker. Ja, ik heb wel meerdere strafzaken gehad waarvan je in eerste instantie denkt, dit kan niet waar zijn. En wat is hier eigenlijk gebeurd? Maar het zijn wel bijzondere zaken, want de meeste strafzaken zijn wel redelijk inzichtelijk. Als het gaat om logica. Maar er zijn er altijd wel een aantal die alle perken te buiten gaan.
En heb je ook wel eens een zaak gehad waarin de officier uiteindelijk vroeg om vrijspraak? Want de officier is natuurlijk de aanklager. Hè? Dat is de rol van officier in het strafproces.
Ja.
Maar dat hij uiteindelijk dacht van, goh, het is toch eigenlijk niks.
Nee, maar dat is ook heel goed. Hè? Dat komt natuurlijk niet heel vaak voor. Maar het Openbaar Ministerie dient ook onpartijdig uiteindelijk naar hun eigen vervolging te kijken. En je kunt natuurlijk best op moment 1 een vervolging instarten op basis van wat dan bekend is. En op het einde tot de conclusie komen dat het onvoldoende is om tot een veroordeling te komen. En een officier... Of een openbaar ministerie, moet ik zeggen, dat zijn taak of haar taak verstaat, zal dat altijd moeten doen.
Want het gaat om waarheidsvindingen.
Om waarheidsvinding. Ja. En het gaat niet om de veroordeling aan zich. Het gaat om dat de waarheid aan het licht wordt gebracht en dat op grond daarvan wordt bepaald of er sprake is van een strafbaar feit, et cetera, et cetera.
De reden dat ik het vraag is omdat we vandaag zo'n zaak gaan bespreken. Het gaat over de zaak rondom Mike J. Alias de professor, heb ik me laten vertellen.
Ah.
En deze zaak is eigenlijk... ja. Het verhaal achter deze zaak is eigenlijk vrij bijzonder. In juni 2013 meldt een Canadese toerist zich bij de politie. En hij zit dan onder het bloed. En hij vertelt een luguber verhaal. Hij verklaart dat hij na het uitgaan met twee mannen naar een woning is gegaan... waar hij 2 uur iets heeft gedronken en ook heeft geschaakt. En daarna zou het zijn misgegaan. Hij is geslagen en met tape op zijn mond in een kast gestopt... En vervolgens zegt hij dat hij 11 dagen gegijzeld is geweest. En hij zou opgesloten zijn geweest in huizen in Almere en Amsterdam. En daarbij zou hij zijn vastgebonden, mishandeld zijn en in een kast gestopt zijn. En in totaal zou hij beroofd zijn van 25.000 euro. En een gijzeling van 11 dagen, dat lijkt me een serieus vergrijp. Bij ons te gast vandaag is Johan Muren, advocaat. Welkom.
Welkom.
Jij was destijds de advocaat van een van de 2 verdachten in deze zaak. Hè? Hoe viel die zaak op jouw bordje?
Ja, ik kende de desbetreffende cliënt al. Dus ik had hem meerdere keer bijgestaan. En nu werd hij aangehouden voor dit vergrijp. Althans, voor de verdenking van dit vergrijp. En toen vroeg hij om mij als advocaat.
Ja, is dat normaal dat mensen vragen van, joh, heb jij dat ook wel eens? Dat je een vaste klant, zou ik maar zeggen? Ja. Of hoe moet ik dat zien?
Kijk, we hebben het al eerder over gehad in eerdere uitzendingen. Je hebt de piketadvocaten die dienst hebben. Nou, dat hebben we al eens uitgelegd. Luister vooral terug. En daarnaast kunnen gewoon mensen hun eigen advocaat hebben. En die worden dan aangehouden, komen bij op politiebureau. En dan vragen ze, heeft u een eigen advocaat? En dan zeggen ze, nou, ik wil graag meester Muren.
Ja.
Uit Volendam. Je ziet je kantoor niet in Volendam.
In Purmerend.
In Purmerend.
Ja.
En dan draaf je naar het politiebureau toe.
En wat gebeurde er toen? Wat vertel eens.
Nou, dan bel je eerst eigenlijk even de recherche. Want je krijgt eigenlijk alleen een melding met de naam van de cliënt. En dan de verdenking daarop. En dan zie je gijzeling staan en een beroving. En dan denk je natuurlijk meteen van zo, die kan nog wel eens een groot probleem hebben. En dan bel je de recherche op en dan vraag je eigenlijk aan de recherche. Nou, waar gaat het over? En die zei toen, dat weet ik nog wel, van nou, ze hebben een Canadese toerist ontvoerd voor een paar weken. Want je zei net 11 dagen, maar hij heeft 11 dagen in die kast gezeten.
Oh, sorry, dat heb ik verkeerd begrepen.
En in totaal 15 dagen van zijn vrijheid beroofd geweest.
Jezus.
En dan ga je met die informatie richting het politiebureau.
Dus jij hoorde, hij heeft 15 dagen vastgezeten en vervolgens rij je naar het politiebureau en denk je, die zit in de penarie.
Mag ik even een klein tussenvraag stellen?
Zeker.
Vanuit mijn perspectief natuurlijk, want het was een bestaande cliënt van jou. Je had hem al eerder bijgestaan. Was jij verrast, zeg maar, door... Ja, goed, het is sowieso natuurlijk wel een bijzonder feit. Hè? Een gijzeling ook wel. Maar was jij verrast door de aard van de verdenking? En ook wat die rechercheur natuurlijk tegen je zei. Dat je denkt, hey, dat kan ik helemaal niet koppelen aan hoe ik mijn cliënt eigenlijk ken.
Nee, dat inderdaad. Ja. En de eerste zaak waarin ik hem bijstond was een huiselijk geweldzaak. En nou ja, ik wil dat feit niet relativeren. Maar dat is een feit van relatief geringe ernst. Heeft hij ook een taakstraf voor gekregen. En toen ineens na dit feit, toen dacht ik, oh zo, dat is een behoorlijke sprong.
Ja. Heb jij ook wel eens in een auto gezeten van, yo, als dit waar is, dan heeft mijn cliënt wel een zware promotie gemaakt?
Ja, of meer dat je dan verbaasd bent. Dat je denkt, hey, die heb ik misschien 2-3 jaar geleden heb ik die bijgestaan, hè, bij een simpele diefstal of een geweldsdelict in het uitgaanscircuit. Het kan van alles zijn. En dat je opeens dan de melding binnenkrijgt en dat die opeens van een heel heftig feit zit. Dan denk je, jezus, wat is hier mogelijk gebeurd?
En in dit geval is het ook een hele vrolijke, leuke cliënt van mij.
Ja, die dus wel van iets heel serieus verdacht wordt.
Exact.
Op zo'n moment.
Dus dat 15 dagen ontvoering klinkt wel...
Niet heel gezellig.
Heftig.
Ja. Dus dan ga jij, dan ga je naar het bureau en dan ga je de schade opnemen. Of wat ga je dan doen?
Nou, dan ga je voor het verhoor het gesprek aan met je cliënt. Dat is eigenlijk het eerste gesprek dat je hebt. En wat ik zelf had te proberen als advocaat is dat ik dat gesprek ook wat luchtig houd. Want het is natuurlijk al zwaar zat voor zo'n cliënt. En dan begin ik ook meteen van, zo, Canadese toerist ontvoerd een dag of 15.
En wat zei hij toen?
Zeg hij, nee, het zit heel anders.
Oké, want op papier lijkt dit vrij kansloos allemaal. Hè? Iemand heeft jouw cliënt aangewezen, toch? Dat is...
Nou, dat die Canadees in contact met mijn cliënt was geweest, stond vast. Die Canadees heeft ook de kast waarin hij zat omschreven. En hij zei, er is in de tussentijd geld van mijn rekening gepind. En daar stond mijn cliënt op de camerabeelden. Dus dat was in het begin een... Nou, moeilijk casus.
Misschien dat we even één klein... Want het is natuurlijk wel interessant altijd. En ik weet dat jij dat ook interessant vindt, Wouter. Hè? Dat eerste contact met een cliënt eigenlijk. Want de recherche had natuurlijk wel iets jou verteld. Hè? Van nou, dit is ongeveer aan de hand. Je ziet je cliënt, je haalt het luchtig. Zeg je, nou, dat is een strategie die kennelijk bij jou past. Heeft hij toen meteen aan jou verteld wat er... gaande was, want je wist eigenlijk ook niet wat er precies aan de hand was, want je had alleen maar dat verhaal van die recherche.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk twee manieren waarop je zo'n bespreking kan doen. Of je vraagt aan de cliënt wat er echt gebeurd is en hij komt met het verhaal.
Ja.
Of je gaat uiteindelijk bekijken bij een paar dagen later krijg je het dossier en dan ga je aan de hand van het dossier samen met de cliënt zitten.
Ja.
En hij zegt, het zit anders en daar kom ik zo wel even over te spreken. En hij is niet ontvoerd, maar hij heeft... een toptijd met ons gehad.
Ja.
En dat is toen... nog wel diametraal iets anders dan ontvoerd.
Ja, ja. Nee, dat is zeker wat anders. Maar dan krijg je een gesprek met de cliënt. En dan zegt hij dat het anders zit. Ja, en dan twijfel je ook al een klein beetje aan dat verhaal van cliënt.
Even... Hey, dat was gewoon gelijk toen op het politiebureau. Ja, vertel, het zit helemaal anders. En jij dacht, ja, ja.
Ja, kijk, je vertrouwt je cliënten, hoe goed je ze ook kent, niet altijd 100%. Dus dan geef je ook het advies, dat heb ik toen ook gegeven, van nou lijkt me beter dat je jouw verhaal nog even niet vertelt, want ik wil eerst even het dossier zien.
Ja.
Wat had jij gedaan in deze?
Ja, dat is heel moeilijk. Dat kun je eigenlijk niet zeggen over een zaak die je zelf niet gedraaid hebt. Omdat, kijk, je kent die cliënt niet. Hè, dus wat Johan ook zegt. Je weet niet zeker of je een cliënt kunt vertrouwen. Hè? En als je een cliënt heel goed kent en die zegt tegen mij, ja, maar Chris, weet je, het zit zo en zo en zo, vertrouw me, het zit zo. En hij heeft er een belang bij om eigenlijk zo snel mogelijk die verklaring af te leggen bij de politie. Dan zou ik zeggen, oké, weet je, go, 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 go. Maar als ik een beetje zelf ook twijfels heb en denk, nou, weet je, er zitten wel een paar gekke dingen in en laten we maar even afwachten. Dan kan het een hele verstandige keuze of advies zijn van, nou, hou de kaarten even tegen de borst. En wacht ook eens zo'n eerste verhoor af. He, wat brengen ze eigenlijk bij zo'n eerste verhoor? Misschien geeft dat ook ons wat meer duidelijkheid en kunnen we aan de hand daarvan kijken. Ja. Hey, wat is de schade en wat is jouw verhaal?
Ja, want bij de politie zullen ze altijd zeggen, neem ik aan, hè, of zeg maar aan de andere kant van de tafel zullen ze al, hey, joh, vertel gewoon jouw verhaal. En dat is dan het meest pure verhaal wat je eigenlijk in zo'n onderzoek krijgt. Hè. Dus ik snap dat de politie er dan op aan denkt, joh, als het helemaal anders zit, waarom vertel je dat niet? Hè? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat bijvoorbeeld later in rechtszaak van, ja, hij heeft keurig gewacht tot er een heel dossier lag. Was dat nou in deze zaak ook zo? Of behoeft dat nou een beetje nuancering?
Nou, in deze zaak hebben we ervoor gekozen om toch vrij snel een verklaring af te leggen. En dat was na 3 dagen, toen we bij de onderzoeksrechter kwamen, bij de rechtercommissaris. Toen heeft cliënt al zijn verklaring afgelegd.
Is dat snel, Chris?
Nou ja, dat is relatief snel. Kijk, we hebben ook eerder uitgelegd, maar misschien toch nog wel eens goed. Hè? Je wordt aangehouden en zeker bij een ernstig strafbaar feit. Hè, kun je dan voor ongeveer 3 dagen zogenaamd in verzekering worden gesteld. Hè? Dan ben je gewoon op het politiebureau of het arrestantencomplex en dan word je gehoord door de politie. En als je dan langer willen vasthouden, nou, dan brengen ze je bij de rechtercommissaris. En dan moet de rechtercommissaris toetsen. Hè? Is er voldoende bezwaar, bewijs tegen deze figuur om hem vast te houden? Er zijn ook voldoende redenen om vast te houden. En dan is er dus iets van een begin van een dossier. Hè? Want daar is de verdachte, de rechtercommissaris en de advocaat. En dan kun je ook al als advocaat ook een eerste goede inschatting maken vaak van wat ligt er nou eigenlijk tegen cliënt. En dat verhaal wat hij tegen mij vertelt, zijn stevige ontkenning tegen mij al 3 dagen lang, dat past eigenlijk wel op dit dossier.
Zijn er momenten geweest dat je dacht van dit is een kansloze zaak voor mijn cliënt?
Dat dacht ik eigenlijk het verhoor van mijn cliënt.
Het eerste verhoor?
Het eerste verhoor, toen hoorde ik dat die Canadees aangifte had gedaan. Dat de camerabeelden waarop mijn cliënt was te zien, waarbij er werd gepind met zijn pinpas. Maar ook het feit dat die Canadees uiteindelijk een honkbalknuppel heeft gepakt. En een van zijn ontvoerders helemaal met een honkbalknuppel had bewerkt. En toen werd hij op straat vol bebloed aangetroffen. Vol emotie. Toen dacht ik, nou, dat ziet er best betrouwbaar uit.
Ja, lelijk ja. Ja, ik kan me voorstellen.
Dat je maar ik hoor wel eens in de wandelgangen op de rechtbank. Hoor ik wel, ja joh, kansloos. En de kansloos, dan, dat, ik vind dat altijd zo.
Kansloos, zeg maar, als je een soort van, hoe zeg je dat, een range aan informele kwalificaties hebt aan een dossier of aan een verdenking. Dan is kansloos is wel gewoon zeg maar, het uiteinde. Maar het kan ook gewoon, in ieder geval zoals wij dat nog noemen, lelijk zijn.
Kansloos, dus want ik heb ook wel eens gehoord op de gang, kansrijk.
Ja,
dus je hebt
ook
kansrijk en dan in het midden ongeveer lelijk.
Ja,
en dan,
je hebt kansrijk. Moeizaam, lelijk, kansloos.
Ja, werk jij ook zo volgens die definitie?
Nee, maar als ik volgens deze definitie moet werken, dan was het moeizaam.
Ja.
Moeizaam, goed, oké. Dus na 3 dagen, jouw cliënt Mike, die zegt van, ik wil wel vertellen wat er gebeurd is.
Ja.
En wat was het verhaal wat hij daar vertelde?
Nou, dan krijg je natuurlijk voor de eerste keer het dossier te lezen. En dan zie je als advocaat.
Oh, dat krijg je dan pas te lezen voor het eerst. Oh, dat.
Bij die,
dat heb ik al ongeveer 2 keer uitgelegd.
Sorry, ik zeg, ja.
Oké.
En toen dacht ik, zag ik wat opvallende omstandigheden waarvan ik dacht, hey, spreekt die kant deze eigenlijk wel de waarheid? En dan ga je eigenlijk, in plaats van dat je denkt, nou, mijn klant is de klos, ga je steeds meer opschuiven naar, nou, misschien spreekt mijn klant wel de waarheid. En inmiddels zijn we jaren verder, ken ik hem beter en weet ik dat hij eigenlijk tegen mij altijd eerlijk is. Maar toen was ik daar nog niet zo zeker van.
Nee.
Maar hij kwam met een heel ander verhaal.
En dat was?
Nou, dat was dat hij zei dat hij die Canadees had ontmoet met een vriend van hem. Ze waren uit geweest in Amsterdam. En vervolgens waren ze naar hun woning gegaan. Hebben ze muziek gemaakt, hebben ze gedronken. En toen zei die Canadees, I want to have fun. Zegt ze, nou, dat kunnen we regelen in Amsterdam. En wat wil je precies? Hij zegt, ik wil hoeren en coke. En,
Ja, er schijnt wel aanwezig te zijn en beschikbaar te zijn in deze prachtige hoofdstad.
Ja, het is ook gelukt om het om het te krijgen.
Ja. En toen?
En mijn cliënt heeft toen ook inderdaad geld gepind. En dat was ook wel een beetje een bedrag dat in de buurt kwam van, nou, een paar hoeren en een paar gram kook.
Hoeveel geld ging het ongeveer om?
Nou, een paar honderd euro op dat moment. Later is
dat was nog... de nacht één.
Dat was nacht één. Ja, later is er nog wel meer gepind, maar daarover misschien later meer. En het probleem was dat mijn cliënt, dat die Canadees, daar niets over had verteld. En later zei mijn cliënt ook, iets later, nog niet bij de rechtercommissaris, maar iets later van, nou, er zijn ook camerabeelden van.
Oké.
En toen was hij daar zo stellig over dat ik ook dacht, die camerabeelden zijn er.
En wat voor camerabeelden waren dat dan?
Nou, dan volgens bij de rechtercommissaris doet hij zijn verhaal. Hij zegt, nou, hij is helemaal niet ontvoerd. Hij heeft gewoon echt lopen scoren op allerlei vlakken.
Hij heeft bij die vorige leiding, dus waarbij de rechtercommissaris moet beslissen of je 14 dagen lang moet blijven, ja of nee, heeft hij eigenlijk zijn hele verhaal neergelegd.
Ja, zijn hele verhaal gedaan.
Ja, dat is altijd heel verstandig.
En waarom is dat verstandig?
Nou ja, als je dan in een situatie zit, hè, waarbij je eigenlijk moet gaan verklaren om je onschuld, eigenlijk om daar een begin van aannemelijkheid van te gaan maken. En je durft het dan nog niet aan bij de politie, wat ik op zich heel begrijpelijk ook vind. Hè, want het is heel lastig. Je moet soms ook je cliënt tegen zichzelf in bescherming nemen. Hè, omdat hij misschien wel heel overtuigd kan zijn en denkt, dit verhaal kan ik wel vertellen. En het zelfs tegen jou zo kan vertellen. Maar als jij zelf twijfels hebt, kan je zeggen, ja jongen, ik durf het niet aan. Doe toch maar niet. Weet je, want ik wil het toch wel eens even checken. Dat doe ik ook ter bescherming van jezelf. En dan is het natuurlijk bij de rechtercommissaris, bij een rechter, met die advocaat naast je, is natuurlijk een uitstekende gelegenheid. En nog niet te laat. Hè, zoals wat jij net omschreef, dat je dan later het verwijt krijgt.
Hè, laveren in het dossier.
Precies. Is een uitstekend moment om dat te gaan doen.
Oké.
En mijn cliënt die zei ook daar van, hij is helemaal niet ontvoerd. En die kast, die kan hij omschreven hebben, want ja, die heeft hij waarschijnlijk gezien. En de ochtends waren we gewoon met z'n allen aan het ontbijt. En daar zijn beelden van.
Oké.
En vervolgens ben ik zelf overigens de dagen daarna naar Frankrijk gegaan. Dus ik weet niet zo goed wat in die tussentijd is gebeurd.
Dat kon hij ook aantonen waarschijnlijk.
Heeft hij ook kunnen aantonen.
Ja.
En vervolgens...
Hoe kon hij dat aantonen dan?
Nou, met treinkaartjes.
Oké.
Ja, pintransacties misschien. Ja, goed vooral. Ja.
Hij was in Frankrijk geweest. Maar er waren natuurlijk nog andere verdachten in het spel.
Ja.
En hij zegt, hij is op een gegeven moment gewoon opgetrokken met die gast. En af en toe is hij zijn eigen weg gegaan. Hij is gewoon Almere gegaan. Heeft daar weer coke gebruikt. En is daar helemaal geflipt.
Ja.
Dat was het verhaal van mijn cliënt.
Maar waar kwamen die 15 dagen dan vandaan?
Ja, dat is de vraag.
Ja, sorry. Ja.
Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat denk ik ook. Ik bedoel, dit overstijgt wel een wild weekendje.
Want hoeveel verdachten waren er eigenlijk?
Drie.
Die waren ook allemaal aangehouden op hetzelfde moment?
Ja.
En zaten ze misschien ook wel even goed, zaten ze in beperkingen?
Ja.
Ja, dat betekent voor de luisteraar dat er eigenlijk als verdachten in beperkingen zitten, mag er geen informatie vanuit de verdachte naar buiten, maar ook niet vice versa. Dat betekent voor de advocaat in kwestie heel veel dingen, heel irritant ook, dat je bijvoorbeeld niet met familie mag spreken over de zaak, terwijl die familie heel graag wil weten wat er aan de hand is. Maar je mag bijvoorbeeld ook niet overleggen met de advocaat medeverdachte, die ook aangehouden is van, gaat hij van jou verklaren, ja of nee? Dat kan ook allemaal niet.
Want dat is vrij normaal dat je dat dus wel...
Hangt van de zaak af.
Het afstemmen van verklaringen noemen ze dat.
Nee, typisch of een journalistieke,
malicieuze
wijze met mijn woorden aan de haal aan het gaan. Nee, maar het is natuurlijk wel prettig op het moment dat jij ervoor kiest met jouw cliënt dat hij gaat verklaren. Dan verklaart hij waarschijnlijk ook over zijn medeverdachten. Ja, dan is het misschien, als er geen beperking op zit, wel verstand dat je op een gegeven moment zegt, hij heeft net een verklaring afgelegd bij de rechtercommissaris. Weet dat. He, omdat het ook weer het belang van jouw klant kan zijn. Zeker als het de waarheid is.
Ja, ja.
Toch?
Ja.
Ja. Maar verklaar die andere verdachten ook? Dat was mijn vraag.
Iets later.
Later. Ja, dus jouw klant was eigenlijk de eerste die de steen in de vijver gooide. Zegt, dit zit anders.
Exact.
Ja.
En de eerste twee verdachten waren ook degene die naar de woning waren gegaan. En die derde was degene die eigenlijk met een honkbalknuppel is bewerkt. Uiteindelijk door die Canadees in een woning Almere. Ja. Nummer drie.
En dat is nog wel een vraag. Ja, sorry, ik ben dan toch nu heel erg getriggerd in deze zaak.
Gooi.
Dus dag één, jouw cliënt, die gaat op een gegeven moment naar Frankrijk. Toen is hij met die andere twee een beetje in de rondte gegaan. Maar sloeg dat ook een periode van 15 dagen of zo? Of?
Ja, dat klopt.
Ja.
Kijk, hoe het precies in die tussentijd is gelopen, is niet helemaal helder geworden.
Nee.
Dus daar kan mijn klant ook niet over verklaren.
Nee.
Dus dat is ook niet helemaal bekend.
Nee.
Alleen uiteindelijk heeft mijn cliënt natuurlijk steeds op aangestuurd om die camerabeelden te bekijken.
Ja. Welke camerabeelden hebben we het dan over?
Nou, mijn cliënt zegt ook het volgende. Dat uiteindelijk ook veel geld was gepind, ook om cameramateriaal te kopen voor de meneer. Want meneer had een wens, namelijk veel plezier maken in Amsterdam. En om uiteindelijk beeldmateriaal van zichzelf te maken als hij bezig was met vrouwen.
Okay.
Dat was ook een soort, nou ja, een guilty pleasure, of hoe kun je het noemen?
Ja, het bestaat.
Dus uiteindelijk zegt de klant, er zijn kamerbeelden dat hij bezig is met prostituees.
Maar hoe wist jouw klant dat
dan? Omdat hij die beelden had gemaakt, die eerste nacht.
Aha. Ja.
En dan stuur je ook aan bij het Openbaar Ministerie om die beelden te gaan checken. En uiteindelijk krijg je daar een hele tijd geen reactie op. En dan uiteindelijk zei ze, nou, de beelden zijn er wel. En dan krijg je een hele kort PV van bevindingen. Er is inderdaad te zien dat meneer seksuele handelingen verricht, punt.
Ja. Maar oké, en dan denk ik nu even de andere kant op, want ik zit hier met twee advocaten aan tafel. En dan denk ik van zo, zijn die beelden, bleek daaruit dat ze met zijn instemming zijn gemaakt? Want je kan natuurlijk ook beelden van iemand maken die dit aan het doen is om hem later bijvoorbeeld af te persen.
Ja, zo. Deze man die had niet verklaard over wat hier gebeurd was, toch?
Nee, die had dit verzwegen.
Dus hij zegt wel ontvoerd, maar ondertussen zit hij gewoon lekker met prostituees of eigenlijk moet je zeggen sekswerkers,
ja,
plezier te maken. Dus dat is een beetje het relevante punt, toch?
Het punt was dat meneer natuurlijk zei, na 2 uur in die woning werd ik geslagen, mishandeld en in die kast getrokken.
Ja.
Maar uit die beelden bleek dat na 3, 4, 5 uur hij eigenlijk bezig was met sekswerkers.
Precies.
En ook in de ochtend waren ze aan het ontbijten, was hij ook gewoon op te zien. En
daar waren ook nog beelden van gemaakt.
Ook nog beelden van gemaakt. Ja. En had hij het over hoe geweldig hij het vond.
Oké. Okay.
En op het moment dat die sekswerkers nog waren, zei hij nog tegen die sekswerkers, dat was fun, right?
Oh, dat was 's ochtends vroeg. Dus ja, ze hadden echt een wilde nacht gehad. Ja, goed. Dus dan zou je zeggen...
Dan gaan we nu
eens vragen aan die Canadese meneer hoe dat nou precies zit.
Zeker. Nou, eerst ben ik nog die beelden gaan bekijken.
Ja, precies.
Ja. En daar was alles in volle glorie op te zien.
Nou, dan ga je dus naar het politiebureau in Almere met de gedachte van, nou, nu gaan we het beleven.
Ja.
En dan in de groepsapp met kantoor, dan worden natuurlijk allemaal grapjes gemaakt.
Echt waar?
Ja, zeker. Van,
Johan gaat even seksfilmpjes kijken.
Nou ja, of ik hoop wel dat je alleen zit. En,
och jeetje, zoiets. Okay.
En dat soort grapjes. Dan komt het bureau aan. En dan inderdaad ga je daar in de kamer zitten op het politiebureau. En dan worden die beelden afgespeeld. En dat was inderdaad... Hoe zal ik het zeggen?
Expliciet.
Nou, daar kon de penthouse wel een puntje aan zuigen, ja.
Oké.
Maar goed, kijk, op zichzelf waren natuurlijk was het feit wat hij daar op die beelden doet niet zo relevant. Althans voor de strafzaak dan niet.
Dat was gewoon jouw guilty pleasure.
Nee, maar natuurlijk meer het feit dat gebeurd was. Kennelijk meerdere uren lang, maar dat hij daar niks over gezegd had. En dat er dus eigenlijk een hele andere sfeer was die avond dan wat hij omschreef met geweld en in een kast en knuppels en weet wat allemaal.
Exact. Precies, en ook dat hij natuurlijk... Het klopt ook niet met zijn verhaal en daardoor... Dat raakte wel zijn betrouwbaarheid.
Ja, dat lijkt me ook, ja.
En dat hij daarover loog. Ja. En daarover moest ik hem natuurlijk aan de tand voelen.
Ja,
en
dus jij wilde hem horen. Ah, ja. Jij wilde hem horen. Ja. Dat
getuigen.
Ja. Maar er waren nog wel... was ook wel een ander gek dingetje, hoor. Dat hij zei van, ik zat in een hotel waar ik verbleef, samen met Les en Lloyd. En toen hebben ze navraag gedaan, de politie, bij het hotel. Toen Les en Lloyd was helemaal niet bekend bij dat hotel.
Dat waren zijn maten of zo.
Ja, of die hij daar ontmoet had. Hij was alleen naar Nederland gekomen om een boot te kopen, trouwens. Maar ook zaten wat gekke puntjes in het dossier.
Dit klinkt wel als iemand die misschien mogelijk ook een beetje in de war is.
Nou ja, of hitsig. Ja,
het is maar net hoe je het bekijkt. Dit is allemaal invulling natuurlijk.
En of een beetje gek. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Of gewoon iemand die zo gigantisch is uitgeleefd, al zijn geld heeft uitgegeven en die gigantisch veel spijt heeft gekregen.
Ja, er zijn dus allemaal theorieën op te plakken natuurlijk.
Ja, zeker.
En mag nog even terug. Ja. Bij de rechtercommissaris legt hij die verklaring af. Nou, die beelden die zijn er dan nog niet.
Nee.
Zat hij nog vast na de inbewaringstelling?
Hij heeft 3 maanden vastgezeten.
Ja.
Dat is best wel lang.
Ja.
Eigenlijk zou je dus zeggen van, joh, we hebben deze verklaring hier. Mijn klant is in Parijs geweest. En hier uit die beelden en zo, dat blijkt niet uit dat het allemaal tegen... Dat de sfeer beduidend anders was. Maar toch werd besloten, we houden hem nog even vast.
Ja, en wat mij dan tegenvalt is dat ik dit verweer natuurlijk al heel uitgebreid bij de raadkamer heb...
Ja.
Bepleit.
Even een pingetje. Hè, want we hadden het over gesproken. In zekerstelling 3 dagen. In bewaringstelling 14 dagen.
Ja.
En als ze dan nog langer willen dat... Hè, of dat ze nog steeds willen dat die verdachte langer blijft vastzitten... dan kom je bij de zogenaamde raadkamer. Dat zijn 3 rechters. En die kunnen dan bepalen dat iemand 30, 60 of 90 dagen langer blijft vastzitten.
Ja, eigenlijk is het dus elke keer wordt gekeken van, joh, is die verdenking nou zo ernstig dat we jou niet laten gaan?
Toch? Ja, en zijn er ook gronden, redenen om iemand vast te houden? Nou, daar kunnen we het later misschien eens nog een keer over hebben.
Ja, nou, hier zo meteen, want wat waren de redenen om hem niet vrij te laten?
Nou, dan dus ook de raadkamer en ook de officier van justitie, die vraagt natuurlijk die verlenging van de 90 dagen. Ja, dat die dan toch nog achter die Canadees gaan staan. En dat merk ik ook wel, dat vaak in de beginfase van procedure, dat een rechtbank toch lastig vindt om dan de kant van de verdachte te kiezen in plaats van de kant van de slachtoffer.
Toen waren die beelden wel beschikbaar?
Dat weet ik niet 100%. Ik denk het wel.
Ja, die beelden zijn natuurlijk wel essentieel. Hè? Want kijk, je hebt wel te maken met iemand die hele ernstige strafbare feiten stelt te hebben ondergaan. Waar ook wel iets van ondersteuning in zit. Hè? Qua letsel en andere gekke dingen, pintransacties. En je hebt natuurlijk de ontkenningen van de verdachten die daar een ander verhaal tegenaan leggen. Maar als daar geen... Kijk, die beelden die kunnen dan de doorslag geven. Hè? In hun voordeel. Ja.
Maar vind je het... Ik bedoel, ik zit hier met twee advocaten, dus dat snap ik wel. Maar vind je het begrijpelijk... Ik vind het ergens wel begrijpelijk dat er wel zwaar getornd wordt aan zo'n beschuldiging.
Maar je kunt ook omdraaien. Je kunt ook natuurlijk de verdachte vrij laten en later kijken of je het bewezen acht of niet als rechtbank. Het is natuurlijk een risico om iemand 90 dagen te laten vastzitten met het risico dat iemand wordt vrijgesproken.
Ja, want kijk, vergeet het niet, hè? Die voorlopige hechtenis is er niet voor om de ernst van het feit uit te drukken.
Nee, om al een beetje te straffen bedoel je?
Nee,
beetje
gewoon... het moet wel. Het is allemaal in het belang van het onderzoek. En er moeten bezwaren zijn. En er moeten echt stevige redenen zijn qua herhalingsgevaar. Of het moet een dusdanig schokkend feit zijn. Hè, dat je iemand niet los kunt laten. Onderzoeksbelang.
Maar wat was dan hier de afweging? Ja, om hem toch binnen te houden?
Nou, ten eerste geloofde zij op dat moment nog de aangever. De Canadese toerist. Dus dan... Qua bewijs vond de rechtbank dat er nog wel was op dat moment. En wat de rechtbank ook deed qua gronden was 12-jaarsgrond.
Ja.
Dat klopte niet. Dat klopte wel natuurlijk met de diefstal met geweld. Omdat natuurlijk het geweld was gepleegd.
Wat is 12-jaarsgrond? Jongens, 12-jaarsgrond, lingo. Dit is lingo.
Ja, goed, we komen dan toch op de voorlopige hechtenis. Ja. Ik ga het toch maar heel kort even uitleggen. Voorlopige hechtenis. Hè, dus als iemand vast moet blijven zitten voordat hij veroordeeld is. Er moeten dus ernstig bezwaren zijn. Hè? Dus het moet voldoende bewijs zijn voor de beschuldigingen die er zijn. Althans voorlopig. En er moeten redenen zijn, gronden. Dat kan kort gezegd zijn de zogenaamde 12-jaarsgrond. Dat betekent als je vastzit voor een feit waar 12 jaar of meer op staat.
Dus
in de wet, ja. Hè, dan is eigenlijk de veronderstelling. De maatschappij is dusdanig geschokt door de ernst van dit feit. En dat is een reden om je vast te houden. Heel simpel gezegd. Herhalingsgevaar is dat wordt overwogen. We kunnen u al vrij laten. Maar het gevaar op herhaling is te groot. En onderzoeksbelang. Hè, dus het belang van het onderzoek vereist dat u vast blijft zitten. Want als u niet vastzit, dan kunt u wellicht het onderzoek, of dan is er een groot risico dat u dat onderzoek gaat verstoren. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. En deze meneer zat dus vast op de zogenaamde 12-jaarsgrond.
En de onderzoeksgrond.
En de onderzoeksgrond.
Oké. Dus het werd de hoogste tijd dat jij de aangever aan de tand ging voelen. Hè?
Juist.
Is dat een moment waar je als advocaat op verheugt?
Nou ja, zeker. Zeker in deze zaak. Omdat ik hier natuurlijk heel veel aanwijzingen had dat die aangever niet naar waarheid had verklaard. En dan heb je eigenlijk ook wel zin in om diegene te horen.
Ja, dat kon spullen worden.
Ja, ik had natuurlijk dat filmpje, ja, die had ik natuurlijk achter de hand.
Ja.
En ik wist natuurlijk helemaal niet of hij wist dat er was. Waarschijnlijk wel, omdat hij dat natuurlijk volgens mijn cliënt graag wilde. En ik wilde heel graag weten waarom hij er niks over had gezegd.
En wij als journalisten, wij proberen wel eens zo'n interview in te gaan dat je iemand dat je wat valletjes zet, hè, van tevoren. Dat je denkt, nou, als je dit vraagt, dan gaat hij dat antwoorden en dan heb ik deze. En dan weet je wel, dat je een soort iemand een paadje probeert op te duwen waar hij uiteindelijk met dogeloos vanaf zal glibberen. Gaat dat bij zo'n verhoor ook zo? Of werkt dat niet zo? Hoe moet ik dat zien?
Jawel. Dus dat, nou ja, kijk, het is meer dat je eigenlijk de eerder afgelegde verklaringen toetst.
Ja.
Dus in feite stel je daar vragen over en dan kijk je eerst wat het antwoord is. En dan ga je vervolgens beoordelen of je verder gaat vragen of niet.
Dat is al een soort Perry Mason moment, hè? Dat is van, je was daar wel en je verklaart niet naar waarheid. Of is dat toch eigenlijk, heb ik me nu gewoon in de luren laten leggen door al die films?
Ja, nou ja, het is films zijn natuurlijk films.
Ja.
Soms gaat het wel bij getuigenverhoren die kant op. Maar,
kan het knetteren in die kamers? Heb je wel eens knetteren?
Het kan natuurlijk knetteren, maar het hangt helemaal van de getuigen af. Wat voor type getuige het is, waarover de getuige überhaupt moet verklaren, hoeveel ruimte die krijgt van de rechtercommissaris. Kijk, je kunt niet eventjes een hele dag een getuige horen, hè? Zo werkt het niet.
Oké, dus niet eindeloos grillen.
Nou ja, dat kan natuurlijk wel als je daar goede redenen voor hebt. Dan moet je dat van tevoren wel bespreken. Ja. Maar het is niet dat je nou bij de rechtercommissaris zeker niet de ruimte krijgt om eindeloos zo'n meneer, zeg maar, zo'n paardje op te sturen zoals jij dat net omschrijft.
Ja.
Dat hangt er een beetje vanaf.
Maar je hebt al een plan. Ja. En een van mijn eerste vragen zou natuurlijk zijn, hoe lang bent u in die woning geweest? Voordat u bent u in de kast gestopt? Ja, hoe lang bent u in de woning geweest voordat u in de kast bent gestopt? Zeg 2 uur. Dan zeg ik, oké, dat is interessant.
Ja.
Want ik heb hier...
Hebt u nog drugs gebruikt? Hebt u misschien nog vrouwen ontmoet?
Ja.
Ja, en als meneer dan natuurlijk allemaal nee op zegt, dan heb ik natuurlijk hem keihard te pakken.
Ja.
Kon je dit verhoor al plaatsvinden, zeg maar, in die 3 maanden dat hij vast zat?
Nee, hij was meteen naar Canada vertrokken.
Ja.
Ah. En dus dat was wel een probleem.
Ja. En toen?
En vervolgens zijn er rechtshulpverzoeken gegaan naar Canada. Want het belang om de getuige te horen was natuurlijk groot. En met name omdat hij eigenlijk het enige echte belastende bewijsmiddel was tegen mijn cliënt. En er was eigenlijk vrij weinig steun voor zijn verklaring. Behalve dan dat het klopte dat er 2 woningen waren en dat er een kast was, et cetera. Maar eigenlijk geen enkele getuige of geen enkel technisch bewijsmiddel bleek dat dit was gebeurd. Dus om zijn eerder afgelegde verklaring te kunnen toetsen, moest ik hem natuurlijk wel oproepen als getuige.
En heeft je klant al die tijd vastgezeten?
Die heeft 3 maanden vastgezeten.
Oh, die is er wel uitgegaan bij de eerste zitting.
Bij eigenlijk. De proforma zitting.
Ja. Op grond van die beelden ook, die waren toen zeker.
Ja. En toen heeft de rechtbank al gezegd van het was een beetje een soort warrige, niet een warrige uitspraak, maar een beetje een dubbelzinnige uitspraak van de rechtbank.
Dat was de rechtbank Nederstad, of niet?
Ja.
Ja, oké. Grapje, rechtbank
Maar ze wilden niet
echt... Maar jullie zitten nu, hebben hier een onderrondje, de rechtbank Nederstad. Jij zit ook te lachen, want wat is met de rechtbank
Nederstad? Nee, ik moet er binnenkort nog heen, dus ik zeg er helemaal niets over.
Nee hoor.
Jullie zitten nu als 2 ondeugende schooljongens naar je schoenen te kijken.
Ja, sorry.
Maar ik heb het idee dat er wel wat zit.
Ja, de rechtbank die zei eigenlijk dat ze vanwege ontbreken van ernstige bezwaren en gronden, wat Chris net uitgelegd heeft, de voorlopige hechtenis hebben opgeheven. Dus het voorarrest werd beëindigd. Maar dat deden ze een beetje tactisch en snel, want ze wilden niet echt heel erg in hun kaart laten kijken waarom.
Mm-hmm.
Dus ze lieten het een beetje in het midden. Ja. Ook omdat ze dan later misschien nog andere kanten op zouden kunnen.
Nee, kijk, mijn opmerking net, ik bedoel het niet omdat ik bang ben voor het rechtbanksgevallen Lelystad, hoor, want die beoordeelt elke zaak op zijn manier, dus ook als ik daar sta. En ondanks wat ik hier vandaag zeg, het was echt een grapje. Ik bedoel, kijk, het kan natuurlijk goed zijn dat de rechtbank, dat is voor een rechtbank natuurlijk een tussentijdse beslissing. En dat werkt natuurlijk 2 kanten op naar de verdachte. Je kunt niet tegen verdachte zeggen, ik denk dat u het gedaan heeft. Maar dat werkt in feite natuurlijk ook naar het Openbaar Ministerie. Ze kunnen ook niet zeggen, we spreken deze verdachte eigenlijk bij voorbaat vrij, want dan kunnen ze ook gevraagd worden.
Mm-hmm.
Dus je moet in zo'n beslissing als rechtbank altijd dat in oog houden, dat het definitieve oordeel nog moet volgen.
Ja, wat mij opvalt, want voorafgaand aan deze zaak, denk ik ken die hele zaak niet. En dit had ik toch wel, dit was me toch wel opgevallen. Er is amper media-aandacht voor deze zaak geweest.
Ja, en dat was ook wel beter.
Oh. Daar was je wel blij mee.
Daar was ik eigenlijk wel blij mee. Ja, want als de Telegraaf of een andere krant die lucht van krijgt, die koppen al meteen natuurlijk dit in. En die Canadese toerist ontvoert met hoofdletters.
Ja.
En dan dat zou misschien niet in het voordeel van de cliënt kunnen zijn.
Ja, nog los van de maatschappelijke schade die zo'n cliënt dan oploopt. Hè, want die is toch wel herleidbaar. Dan wordt hij wel Mike G genoemd. Maar ja, je bent al veroordeeld half natuurlijk door de media. Of als niet door de media. Laat ik het anders zeggen. Niet door de media, maar kijk, het is meer door de mensen die de media lezen. Dat is het eigenlijk.
The public has the right to know, zeggen we dan. Maar goed,
and to judge. Dus dat is, maar dat is ook wat er gebeurt. En daarom kan ik me goed voorstellen in zo'n zaak dat je denkt, hoe minder media, hoe beter.
Ja, want de verdachte kwam wel vrij na 3 maanden.
Ja.
En als dat gebeurt met heel veel media in de zaal, dan kan dat tot publieke verontwaardiging leiden. Want om technisch uit te leggen waarom dat gebeurt, dat is nogal lastig.
Ja. 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 Heb je me uiteindelijk kunnen horen?
Nee.
Helemaal nooit?
Nee. En er is wel veel contact geweest tussen Nederland en Canada. En ook was er kennelijk contact tussen Nederland en zijn advocaat. Maar uiteindelijk zijn er echt heel veel pogingen ondernomen, maar hij is uiteindelijk niet gehoord.
Ze konden hem niet vinden of wat was het probleem dan?
Nou, in het begin konden ze hem wel vinden en er was er wel contact. Op een gegeven moment kwamen ze niet meer verder.
Nee.
Heb je dat wel eens meegemaakt?
Ja, dat komt regelmatig voor.
Dat klinkt heel bijzonder dat je gewoon een getuige niet, of een aangever niet kan vinden.
Nou, kijk, een aangever in zo'n zaak, dat is wel raar. Of dat is wel bijzonder. Maar dat getuigen die te vinden zijn, dat komt wel met grote regelmaat voor. Hij is de belangrijkste getuige in zijn eigen zaak, zeg maar, deze aangever. Dus dat is wel bijzonder dat hij dan niet vindbaar is, of dat hij niet beschikbaar is.
En had dat invloed op het verdere verloop van de zaak?
Ja, het was heel gunstig dat hij... Dat hij niet meer kwam opdagen. En je had net daarvoor, niet heel lang daarvoor, had je nieuwe jurisprudentie, nieuwe rechtspraak. De Vidgen jurisprudentie. En dat betekent dat... Ja, ik zie je al moeilijk kijken, ja. Wouter. Dat betekent dat als er echt één bewijsmiddel is... waarop het bewijs in beslissende mate zou berusten bij een bewezenverklaring.
In dit geval dus de verklaring van... De man uit Canada.
Hij was eigenlijk de enige echt belastende bewijsmiddel. Die moet je dan als verdediging kunnen toetsen op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. En kun je dat niet en komt er dan verder geen bewijs bij, dan is er onvoldoende bewijs om iemand te veroordelen. Dus in dit geval, ja, ik zeg het maar even zoals het is. Ik hoopte ook dat hij niet meer zou verschijnen.
Ja.
En ik hoopte ook dat hij niet meer zou komen. Dan wist ik al, dit kan niet anders dan een vrijspraak worden.
Ja, het levert je gewoon een verweer op, een bewijsverweer.
Ja, en ook een kansrijk bewijsverweer.
Ja. Maar goed, hij was natuurlijk ook al. Er waren al geen bezwaren en gronden meer aangenomen. Dus in zekere zin kan je dan denken, nou goed, ik zat redelijk aan de veilige kant. En dan is dit natuurlijk wel gewoon de binnentikker. Of dat is de binnentikker, maar dit is dan het beslissende setje nu. Dan weet je, ik ben er. Want ja, kijk, een van de basisrechten van een verdediging is toch... als het gaat om getuigen, dat je die getuigen mag ondervragen. En dat kan niet in alle gevallen. Hè, een belastende getuige dan in ieder geval. En dat kan niet in alle gevallen, maar als dat niet op enige manier wordt gecompenseerd, of als er geen andere bewijsmiddelen blijkt zijn waaruit jouw schuld op een goede manier kan blijken, ja, dan is het klaar. En dan kan zo'n verklaring ook niet voor het bewijs gebruikt worden, want ja, de verdediging heeft geen vraag kunnen stellen aan die getuigen.
En daarmee was de zaak dus af.
Ja, de zaak moest natuurlijk nog op zitting komen.
Ja.
En,
dienen die wel vordering benaderde partijen, die Canadees?
Ook niet.
Ook niet, nee.
En
waarschijnlijk heeft hij gewoon spijt gekregen, jongen, wel. Dacht hij, oh god, waar ben ik aan begonnen?
Ja, en er was natuurlijk ook nog een ander gek element in de zaak. En dat is toen hij werd aangehouden, die Canadees. En die Canadees werd ook aangehouden. Want die werd aangehouden voor poging doodslag op zijn ontvoerder.
Ja, met die honkbalknuppel.
Met die honkbalknuppel.
Maar hij heeft die vermeende ontvoerder eigenlijk... Ja, nu, nou, vertel je eens een verhaal.
En dat was trouwens ook een gek verhaal over die honkbalknuppel. Want die ontvoerder die had dus kennelijk tegen die Canadees gezegd... Nou, ik speel honkbal, hier ligt mijn knuppel. en die pakte zo die knuppel achter de bank vandaan. En toen die Canadees dacht... Oh, daar ligt dus die honkbalknuppel. Dus ja, was ook...
Klinkt toch als een idioot verhaal.
Maar
sorry, als iemand me dat in een getuige voor zou vertellen... Zeg ik, wat een kletskoep, man.
Ja, maar daarom is dit vak zo mooi. Ja. Weet je, omdat je dit soort idiote verhalen tegenkomt. De meest idiote mensen met idiote verhalen.
Maar,
cool.
Maar wacht heel even. Had die Canadees ook aangifte gedaan tegen die man die met die honkbalknuppel door die Canadees was geslagen? Had die ook aangifte tegen hem gedaan?
Zeker.
Ja. Oké. Okay.
Van poging doodslag. Die was echt keihard. Maar ja, je moet je niet voorstellen. Je kunt je niet voorstellen hoe het is om een paar raken tikken gewoon keihard met een honkbalknuppel op je gezicht te krijgen.
Dus is hij daar ook voor vervolgd ook, die Canadees?
Nee. Okay. Ik denk dat hij geseponeerd is omdat hij door de feiten is getroffen.
Ja.
Door de feiten is getroffen? Wacht even.
dat is een uitdrukking van Johan.
Kijk, het is zo dat het Openbaar Ministerie denkt of dacht dat die Canadees ontvoerd was. En dat het onder die omstandigheden gerechtvaardigd was dat hij tot zulk handelen overging. En dan... is het inderdaad wel een poging doodslag. Want ja, hij heeft echt doorgeslagen. Maar uiteindelijk vindt het Openbaar Ministerie niet opportun. Dat wil zeggen, ja, die vinden het eigenlijk niet kunnen... dat iemand dan toch nog zelf vervolgd moet worden... op het moment dat hij zelf een slachtoffer is geweest van een ontvoering.
Maar ook nadat bleek dat hij eigenlijk volledig uit zijn nek had gelukt.
Ja, ik sta natuurlijk die verdachte niet bij. En ik weet niet of die dienstadvocaat natuurlijk daarop heeft doorgepakt. Ja. Maar ik heb niet gehoord dat hij is vervolgd daarvoor. Nee. En dat was nog een gek element in de zaak. En ook een element wat nog wel interessant was... is dat hij een briefje in zijn binnenzak had... met de tekst aan mijn cliënt, dus aan de professor. van de bijnaam van mijn cliënt. Sorry dat het zo moest lopen in het Engels. Bel me of contact me via Facebook.
Oké.
Okay. Ja, dat was ook heel gek.
Ja. Dit verhaal is toch van, ik word idioot.
Ja, maar weet je, als ik het zo hoor, denk ik, dit was een Canadees. Die kwam hier in Nederland. Die kwam een paar gasten tegen. Dat is wel gezellig toeven met deze jongens. Toen kreeg hij de kolder in zijn kop. Wilde hij drugs gebruiken, sekswerkers. Die heeft hij gewoon 14 dagen lopen feesten. Heel veel geld lopen uitgeven. Toen dacht hij na 14 dagen, kut. Dat had ik niet zo moeten doen. Ik ben heel veel geld kwijt. En heeft hij misschien ook onder invloed van drugs iets geks in zijn hoofd gekregen. Die dacht, ik ga gewoon aangifte doen. Toen is het hele gebeuren gaan lopen. Toen kreeg je op een gegeven moment wel door. Want kijk, politie
en justitie worden op een gegeven moment kritisch. Maar dit is totale invulling. Dit is totaal. Want ik kan van alles nog bedenken. Ik kan ook een verhaal bedenken wat diametraal anders is. Ja, die eerste dag was het wel gezellig en daarna niet meer.
Dat ja, maar dan verklaar je dat toch? Waarom verklaar je dan over 15 dagen in de kast zit? Of 11 dagen in de kast zit? Het is nogal wat, hè? 11 dagen in de kast.
Maar deze samenvatting van Chris, dat was eigenlijk mijn pleidooi in een. Ja. In een hele mooie notendop.
En dit was mijn oordeel.
En dus we gaan dan op zitting. En de officier van justitie zegt, joh, ik vraag om vrijspraak.
Ja, en die vroeg inderdaad op dat moment vrijspraak. Kijk, in die kritische houding had ik eigenlijk ook liever wat eerder gezien. Want dat verweer was niet heel veel anders op de raadkamerzitting, wat net uitgelegd is. En uiteindelijk op de pro forma zitting na 3 maanden had de officier ook nog niet het standpunt dat ze zei van jullie moeten vrijkomen. Sterker nog, ze ging er vol tegen in.
Ja.
En pas op zitting, toen die meneer niet meer was gehoord, toen zei ze van nou, ik vraag vrijspraak. Ja. Maar normaal gesproken zou trouwens de verdachte dan schadevergoeding kunnen krijgen voor de dagen die hij ten onrecht heeft gezeten. Maar er was nog een kleine parallelle zaak waarvoor hij wel werd veroordeeld. En dat was dat hij een DJ-set had gehuurd op andermans naam. En vervolgens kwam degene van wie die DJ-set was, die DJ-set ophalen. Toen was die DJ-set weg.
Oké.
Okay. Ah. En toen had cliënt gezegd, nee, maar die is gestolen in de tussentijd.
Ja. Jouw cliënt maakt wel wat mee, zeg.
Ja.
Nou, dat is echt... het is een...
Maar hij werd vervolgd voor...
Voor duistering.
En daar is hij ook voor veroordeeld erbij. Ja, dan heb je dus wel een straf en maatregels, zoals dat in de wet staat. En dan heb je geen recht op schade. Want dan zat hij ook voor voorlopige hechtenis dan, of niet?
Nee, die werd overvoegd, gevolgd. Okay.
Nou ja, dat is allemaal heel technisch juridisch. Ik denk niet dat dat...
Was je blij ermee met het resultaat uiteindelijk?
Nou, ik heb ook nog vrijspraak gevraagd voor de verduistering van die DJ-set. Omdat ik natuurlijk het belang wel zag. Maar de rechtbank geloofde het verhaal dat die DJ-set die hij had gehuurd weer door een ander was gestolen, niet. Mm. Maar uiteindelijk, qua resultaat, het punt is meer dat...
You win some, you lose some.
Nou, ik vond het juridisch mooi dat ik de zaak op deze manier met een Vigin-verweer, zoals dat heet, binnentrok.
Ja.
Maar liever, ja, het klinkt een beetje gek, maar liever had ik gewoon nog een battle gehad met officier justitie inhoudelijk over die verklaring van die Canadees.
Omdat je had geweten, die had ik gewonnen.
Ja, misschien wel. Nou, dat kijk, je weet natuurlijk nooit waar het heen gaat. Maar ik had natuurlijk hele mooie punten om die Canadees te fileren. En dat duel had ik wel graag aangewild. En die had ik dan waarschijnlijk in dit geval ook gewonnen. Had ik een mooiere overwinning gevonden. Ja. Als ze hadden gezegd, de rechtbank, nou die Canadees, dat ze eigenlijk die Canadees helemaal van A tot Z hadden gezegd, nou ik geloof er helemaal geen klap van.
Ja.
En dat had
wat jij eigenlijk gezegd, hè, want we weten, Mr. Muur is een begenadigd voetballer ook. Maar dat had het spelplezier, zeg maar, van deze strafzaak had dat verhoogd.
Zeker.
Als dat had plaatsgevonden.
Zeker weten.
Johan Muren, hartelijk bedankt voor je komst en voor je verhaal. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast mij zit altijd co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u dus vooral niet te abonneren. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.